At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Hey, it's Austin James. If you're like me, trying to live your best life while living with diabetes, you can relate to worrying if you're doing a good job managing your diabetes. I use the FreeStyle Libre 3 Plus sensor to get real-time glucose readings and see the impact of every meal and activity to make better decisions. The FreeStyle Libre 3 Plus sensor can help me live life with diabetes on my own terms, and it gives me more time for the things I love, like being a dad and a musician. Now this is progress. Learn more at FreeStyleLibre.us.
For prescription only, safety info found at FreeStyleLibre.us.
De Grand Prix van Oostenrijk draaide dit jaar uit op één groot oranje feest nadat Max Verstappen naar zijn 5e overwinning op rij reed. En ook zijn 5e overwinning op de Red Bull Ring. Hoog tijd dus om terug te blikken op de race. En vandaag doen we dat met Jan Lammers. Maar Jan, voordat we daarmee gaan beginnen. Het weekend kende natuurlijk een tragisch ongeval. Hè? Dilano van het Hof, slechts 18 jaar oud geworden, omgekomen op het circuit van Spa-Francorchamps. Jij bent natuurlijk ook vader, hè, van een jong racetalent. Hoe kwam dat nieuws bij jou binnen?
Ja, dat is gewoon verlammend nieuws. Dat op het moment dat je de naam genoemd hoort op het nieuws, dan wil je eigenlijk gewoon dat nieuws stopzetten. Want je denkt van nee, weet je, dit ga ik niet horen. En dan hoor je dat wel. En ja, het inlevingsvermogen met zijn familie en zijn vrienden, dat is natuurlijk zo enorm hoog. Omdat je... je hebt die jongen, meestal veelal met zijn vader, Alex, op de kartbaan gezien. Je ziet de races die hij rijdt, je ziet de emotie bij de vader, je ziet die verbondenheid. Dat ze gewoon samen met die sport bezig zijn. Vaak denkt men natuurlijk dat het de ouders zijn die die kinderen aanjagen. Maar zelf was hij zo enorm gedreven in die sport. En ik denk, zo zou ik hem ook absoluut samenvatten. Hij heeft allemaal mooie prestaties verricht. Maar vooral zijn gedrevenheid. En het was gewoon een lekker racertje die altijd aan het vechten was op de baan voor een positie. En daardoor ook gewoon een bekende verschijning in die kartsport. En naderhand dan recentelijk in die autosport. En als je dat nieuws hoort, dan valt eigenlijk alles in het niet. Ook het Oranje Festijn in Oostenrijk, alles valt in één keer in het niet. En je kunt je gewoon bijna per uur, per minuut zo nodig voorstellen wat er bij die familie en met name dan die vader, daar heb je het meeste mee omdat je die het beste kent, wat er in hun omgaat. Mm. Je ziet het beeld dat ze samen wellicht naar het circuit rijden en dan moet zo'n man misschien alleen terug. En een dag later denk je van ja... Die zijn nu bezig met allerlei dingen waar je helemaal niet mee bezig wil zijn. Binnenkort is er een begrafenis en noem maar op, weet je. En dan heb je die momenten gehad. En dan, die mensen die gaan een traject in, dat is onbeschrijfelijk. En alleen mensen die dat zelf hebben meegemaakt, weten dan waar je het over hebt. Dus kortom, de sympathie en het medeleven wat je voor zo'n man en die familie hebt, is natuurlijk enorm. Ook die momenten dat je straks misschien zo'n man of die familie in slaap valt. En dan worden ze wakker 's ochtends. Misschien dat ze dan voor 10 seconden heel even vergeten zijn wat er gebeurd is. En dan in één keer beseffen ze weer van oh god, weet je. En dan krijg je dat weer over je heen. Dus in feite sterven die naasten van zo'n jongen. Eigenlijk ook, die moet alleen iedere ochtend weer opstaan en de dag door, omdat ze er voor andere mensen moeten zijn. Ja. Dus ja, het is een lang verhaal, maar het is voor die mensen natuurlijk een oneindig verhaal.
Ja, en naar het nieuws wees Max Verstappen vooral naar de omstandigheden, want volgens hem was het totaal onnodig om de race in die slechte weersomstandigheden nog te herstarten. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, kijk, die weersomstandigheden die ik zag op die korte opname van het ongeluk, die waren natuurlijk ook onverantwoord. En de race was voor het grootste deel al verreden. Dus je vraagt je af, ja, waarom hebben ze die race gestart? Maar dat is natuurlijk achteraf wel makkelijk praten. Als er niets was gebeurd, had niemand het erover gehad. En er was niemand gechoqueerd geweest. En noem maar op. En nu zo'n ongeluk gebeurt, moet het allemaal zo zijn. En je wil ook misschien een schuldige aanwijzen. In je frustratie zoek je natuurlijk van ja, waarom? Maar met deze weersomstandigheden had het overal kunnen gebeuren. Ik moet zeggen dat gisteren in onze tv-uitzending had Jeroen Blekemolen wel een goed punt. En dat is dat doordat ze Eau Rouge hebben geprobeerd veiliger te maken, hebben ze het breder gemaakt. Maar door het te verbreden hebben ze het eigenlijk onveiliger gemaakt. Want in dit soort weersomstandigheden en gelijk na de start gaan er ik weet niet hoeveel auto's links naast de baan over die lijn heen. Maar wat je dan krijgt is dat je het rechte stuk opgaat en dat wordt dan een soort trechter.
Ja.
En als je zicht hebt, kom je daar allemaal mee weg. Maar als je geen zicht hebt...
Met zoveel spray natuurlijk.
Ja, en wat dat zicht betreft, dat is echt iets, dat vind ik een verschrikkelijke ontwikkeling. Ik wil niet zeggen dat ik daarom zelf gestopt ben met racen, maar het heeft zeker niet geholpen. En dat is namelijk in de regen heb je tegenwoordig 3 van die scherp flikkerende lichten. En dat heeft het zo onveilig gemaakt, omdat de nieuwe generatie weet niet beter, dus die hoor je daar niet zo over. Maar wij hadden natuurlijk in de vroegere tijden en in het recente verleden, zeg maar even, hadden we 1 vast rood licht. Nou, met de huidige technologie kun je een heel scherp rood licht, noem het maar een mislicht. Je kunt echt een heel sterk rood licht hebben, maar als dat constant is, dan zie je lichten verdwijnen, komen en gaan, doordat die auto's heen en weer gaan. Maar aan iedere beweging van dat rode licht kun je een beweging van een auto opmaken. Dus je hebt heel veel gevoel voor wat er beweegt, maar je hebt ook een dieptegevoel. Mm. Dus als je een ver rood licht in één keer ziet verdwijnen omdat er een ander rood licht dichtbij komt, heb je een goed gevoel voor diepte. Dus je kunt je veel beter oriënteren. En omdat de lampen tegenwoordig veel sterker en beter zijn, is dat een gelegenheid om dat aspect beter te maken. Maar nu heb je die flikkerende lichten. Dus lichten die aan of uitgaan, die hebben niets te maken met een beweging van een auto links naar rechts of in de diepte. Dus het is een totale lasershow en het heeft de zichtbaarheid gewoon met 80% afgenomen. En dat vind ik zo'n onveilige introductie. Ik heb het een keertje tijdens een rijdersbriefing in Le Mans heb ik het geopperd. Daar zitten ongeveer 180 rijders bij elkaar. Daar zeiden ze van de wedstrijdleiding van ja, we gaan er eens naar kijken. Nou, er gebeurt helemaal niks mee. Ja. Ik heb het vaak met mensen hier of daar over gehad. En ja, ik voel mezelf daar een beetje een schreeuwende in de woestijn. Maar ik denk echt gewoon 1 vast, scherp, rood licht. En dat zal de veiligheid in de hand werken.
Ja, want Lance Stroll die zei ook nog, het circuit moet eigenlijk gewoon worden aangepast bij Eau Rouge Radion. Eigenlijk weer aangepast worden. En dan eigenlijk nog voor de Grand Prix van België op 30 juli, zei hij.
Ja.
Wat vind jij ervan? Gaat dat dan nog helpen?
Nou, kijk, iedereen die roept in zijn frustratie, kijk maar even naar mij, allerlei dingen om het beter te maken. Wat ik wel gewoon prachtig vond, is juist zo iemand als Lance Stroll, die wij altijd gewoon een beetje weggezet hebben als het rijke luiszoontje. En die rijdt alleen maar omdat hij zoveel geld heeft. Die laat nu toch recentelijk echt wel zien dat hij gas kan geven. Heeft hij op de kartbaan en in de autosport in het verleden in andere klassen ook wel laten zien. Maar hij liet zich nu voornamelijk zien gewoon als echte kerel, zou ik het opschrijven. Gewoon iemand met heel veel karakter die het even niet over het racen wilde hebben, maar even het punt van Dilano aanhaalde. En dat vond ik heel mooi.
Precies. Nou, laten we dan beginnen bij Max Verstappen, bij onze terugblik op de Grand Prix van Oostenrijk. Want voor hem was het opnieuw een dominant weekend, een maximale score. Hè. Pakte pole position, won zowel de sprintrace als de hoofdrace. En scoorde natuurlijk nog een extra punt voor de snelste raceronde. Wat kenmerkte volgens jou nou zijn weekend in Oostenrijk?
Nou ja, ik blijf het zeggen, zijn vakkundigheid. Kijk nou even weer naar zo'n weekend. Weersomstandigheden wisselend. Hele extreme natuurlijk situaties met die track limits. En hij blijft er allemaal van weg. Zijn pole position tijd is niet afgepakt vanwege een track limit. Hij staat er. En dat is zo kenmerkend dat als hij er moet staan, staat hij er. En ook natuurlijk die snelste ronde in de wedstrijd die hij toch nog even naar zich toe wil trekken. Hij streeft gewoon naar die perfectie waarvan je weet dat je dat nooit haalt. Wat ik ook mooi vond om te zien is dat zijn team die heeft een bepaalde strategie en daar blijven ze bij. Dus dat is duidelijk. En als je een beslissing neemt, neem een beslissing. Neem een standpunt in en wijk daar niet van af. En dat vond ik wel erg mooi. Want ook zij hadden er waarschijnlijk beter aan gedaan als ze binnen waren gekomen tijdens die virtual safety car. Maar dat deden ze niet. Ze bleven gewoon bij hun plan. En of je het dan goed of fout hebt, dat vind ik dan minder belangrijk. Maar als je gewoon een beslissing neemt en daar dan ook voor staat, dat vond ik mooi om te zien. En die communicatie daarover gaat ook allemaal gewoon in goede harmonie. Dus weer indrukwekkend in de eerste plaats natuurlijk van Max, maar vooral die samenwerking met zijn team. En dat hij ook zijn team even opzadelt met het verhaal van ik kom binnen voor nieuwe banden. Ja, en dan moeten die mensen er ook staan.
Zorg maar dat je klaar staat.
En ik weet niet wat, je zult goed betaald krijgen als monteur bij Red Bull. Maar die mannen krijgen toch een ander salaris dan Max.
Ja.
En daar sta je dan met je linker voorwiel of rechter voorwiel. En jij moet het ook maar weer even doen. Dus hij belast die mensen. Hij zet heel veel druk op zijn team. Maar die mensen kunnen die druk ook aan. En dat vind ik fantastisch, dat je zo in een team op elkaar kan rekenen.
Ja. Je stipt het natuurlijk al even aan. Hè? Hij reed sinds ronde 48 van de Grand Prix van Miami aan de leiding. Maar daar kwam gisteren dan een einde aan toen hij zijn eerste pitstop maakte en de leiding moest afstaan aan de Ferraris. Ja. Wat vond je dan nou van die beslissing van het team? Want je belicht eigenlijk de twee kanten. Vind je nou een goede beslissing? Had je het zelf gedaan? Of hadden ze dus meer eruit kunnen halen als ze wel naar binnen waren gegaan om die virtual safety car?
Nou, ik denk dat die beslissing... Ik weet niet of ik die zelf gedaan had, want Jeroen Blekemolen kon ooit een keer de A1 race hier winnen. En toen nam ik geen beslissing en dat was de verkeerde beslissing. Dus geen beslissing nemen is altijd fout. Dus het feit dat zij een beslissing nemen, wetende dat je pas achteraf weet of dat de goede of de juiste beslissing was, de goede of de verkeerde beslissing was. Ik vind het goed dat ze gewoon staan van hun beslissingen en that's it. En laten we vooral niet vergeten dat zij zich dit kunnen veroorloven. Maar wat ik me wel afvraag, en of dat nu bij het team aan de orde was of bij hemzelf. De eerste keer kwamen ze niet binnen. Waarom was dat? Was dat omdat zij natuurlijk al zo'n lange record aan het opbouwen zijn van de races in de leiding? Wilden ze nou gewoon die track record van die leiding, dat ze daarom niet binnenkwamen? Want ze dachten als iemand dan uitblijft, dan zijn we die reeks van leidinggevende, noem je dat, ronde in de leiding, zeg maar, zijn we dan kwijt. Was die beslissing misschien een beetje daardoor beïnvloed? Dat weet ik niet, maar dat zijn natuurlijk... Het zijn maar randverschijnselen, want uiteindelijk heeft hij gewoon gewonnen, snelste ronde binnengehaald. Dus hij pakt alle punten gewoon die hij kan pakken.
Ja, maximale score in Spielberg. Want uiteindelijk kwam Verstappen weer aan de leiding en gezien zijn voorsprong op Leclerc aan het einde van de race liet haar team weten, je noemde het al, ik wil nog graag een pitstop maken voor dat extra puntje voor de snelste raceronde. Nou wilde het team dat eigenlijk niet riskeren, maar Verstappen die wist uiteindelijk toch zijn zin te krijgen. Wat dacht jij bij het horen van die boordradio's?
Nou, wat zo treffend is en wat zo duidelijk gemaakt wordt, is hoeveel vertrouwen ze in elkaar hebben. Dus Max heeft niet de minste twijfel dat als hij binnenkomt, dat ze gewoon een goede pitstop doen en wegkomt. En je zag, wat was de speling? 2 seconden of zo? Dus hij had helemaal niet zoveel over. En natuurlijk had hij een klap harder gekund en ze eventueel wel in kunnen halen. Maar dat hij zoveel vertrouwen heeft in zijn team. Kijk, zijn team doet het wat lacherig af natuurlijk. Van prima. Maar dit gaat natuurlijk pas een randje krijgen als straks Perez derde wordt in het wereldkampioenschap. En dat hij 1 punt tekort kwam om tweede te worden. Dan krijgen dit soort situaties natuurlijk wel een ander karakter.
Ja, dat is zeker waar. Dan gaan we even naar Charles Leclerc. Want die kon het tempo van Max Verstappen niet bijbenen, maar wist wel naar P2 te rijden en scoort daarmee zijn beste resultaat van het seizoen. En de afloop was hij met name te spreken over de nieuwe updates van Ferrari. Wat denk jij? In hoeverre heeft het team nu echt een stap weten te zetten dit weekend?
Nou, ze hebben echt wel, niet alleen dit weekend, maar gewoon een aantal races zie je al aankomen. Dat het wordt stabieler, nog niet primair sneller. Nu leek het ook wat sneller te zijn. Maar ja, ze worden gewoon sterker. Ook hun racetempo wordt beter. Dus nee, ik denk dat ze absoluut op de goede weg zijn. Als je dat in dat contrast had, Mercedes het weer wat moeilijker dit weekend. Dus je ziet wel die krachtsverhoudingen iedere keer weer een klein beetje wisselen.
Ja.
Nou was dit wel een weekend natuurlijk waar je niets uit kon proberen. Dus daar had je een beetje geluk nodig dat die updates in één keer werkten. Vanwege het sprintformat had je één vrije training en daar moest je je klaarmaken voor de kwalificatie. En dan de volgende ochtend gelijk de shootout, de kwalificatie voor de sprintrace. Dus kortom, alle sessies die deden ertoe. En je zag dan bij Lando Norris, bij McLaren, dat de updates in één keer goed werkten. Ferrari maakte ook wel een stapje. Maar voor diegenen die eigenlijk iets probeerden wat niet gelijk werkte en die misschien nog één trainingssessie nodig hadden om dat te fine-tunen, die hebben die kans niet gekregen. Dus ik denk dat we straks de eerstvolgende race, volgens mij is Silverstone is geen sprint-situatie.
Nee.
Dus die kunnen dan wel weer met die drie vrije trainingssessies wat nauwkeuriger die updates fine-tunen.
En om nog even bij Ferrari te blijven, hè? Want aan het begin van de race reden de Ferraris heel dicht achter elkaar. En toen zei Carlos Sainz nog, ik heb snelheid, laat mij anders proberen om Max nog even aan te vallen. Uiteindelijk heeft Ferrari besloten, hè? We gaan de coureurs niet van positie wisselen, mogen niet vechten. Wat vond jij van die call van het team?
Nou, ik vond het niet zo. Normaal gesproken zou je zeggen, ja, hè, laat hem het gewoon proberen. Dat had misschien een goede keuze geweest. Maar aan de andere kant kan ik me ook heel goed voorstellen dat ze zeggen, ja, natuurlijk leek Sainz veel sneller, want hij heeft drie keer gewoon DRS. Er zijn drie rechte stukken waar Sainz gewoon 20 kilometer minimaal harder kan rijden dan Leclerc. Ja, dus vind je het gek dat hij sneller is. Dus dan kunnen ze wel gaan wisselen, maar dan heeft Leclerc datzelfde voordeel. Dus hij was sneller. Maar wel om een logische reden. Dus ik weet niet of hij wel het gat had kunnen dichten met Max. Ik betwijfel het.
Ja, dat het dan niet echt beter was geweest als ze wel waren geweest.
Nee, dus als team kan ik me dan voorstellen van nou, blijf gewoon in deze positie. Want als je posities gaat wisselen, verlies je alle twee ten opzichte van Max. En als je van mening bent van nou, als straks Carlos op kop rijdt en Leclerc daarachter, Dan gaan ze met z'n tweeën nog even hard. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat niet deden.
Ja, dan naar Sergio Perez, want hij reed een flinke inhaalrace. Startte vanaf P15 en reed onder andere naar een mooi gevecht met Carlos Sainz naar P3. Wel een podium, maar Leclerc kon die uiteindelijk niet voorbij. Hoe beoordeel je zijn prestatie?
Nou ja, je gaat zeggen natuurlijk een mooi gevecht met Carlos Sainz, ja. Hoe komt dat gevecht? Komt dat omdat hij hem niet in één keer gewoon goed voorbij kan? Of omdat het een beetje halve inhaalacties zijn? Dus ik denk dat een goede inhaalactie is echt erop en erover. We hebben Lando Norris een paar van die mooie acties zien hebben. Carlos Sainz die had ook een paar mooie acties. Die twee auto's specifiek heel goed tijdens het remmen. Dat zag je ook met het gevecht tussen Sainz en Hamilton. Hamilton snapte er niks van dat hij zo laat kon remmen.
Ja, die begreep er helemaal niks van. Ja.
Dus kortom, een inhaalmanoeuvre als erop en erover, die zagen we dan niet. Dus ja, dat gevecht leek dan natuurlijk heel mooi en heel spannend. Maar dat had niet nodig moeten zijn. Ik denk dat het overwicht wat Perez had op Sainz in de handen van Max, denk ik dat hij dat even sneller opgelost had.
Ja, dus hij had het eigenlijk nog beter kunnen doen als ik
Nee, het is een mooi gevecht en leuk om te zien. Hè? Maar toch, hij had gewoon in één keer in moeten halen en weg. Ja. Weet je, dat overwicht moeten zijn met de auto wel hebben ten opzichte van de Ferrari.
Ja, en hij kon natuurlijk niet richting Leclerc komen. Waar lag dat dan aan, denk je?
Ja, ik heb het idee dat hij toch met dezelfde auto rijdt als Max. En Perez is nou eenmaal gewoon, een heel klein maatje kleiner dan Max. Daar kunnen we niet omheen. En daar kan Perez helaas ook niet omheen.
Nee, want na afloop sprak hij ook nog wel over de moeilijke periode, hè, die de laatste tijd heeft gehad. Hij wist natuurlijk meerdere keren niet Q3 te halen en had sinds Miami ook niet meer het podium gezien. Nu zei hij zelf, ik hoop dat ik weer terug ben en dit kan vasthouden. Wat moet hij doen, denk je, om deze lijn door te kunnen trekken?
Ja, hij moet gewoon zijn werk goed doen, weet je. Ik blijf het maar zeggen, het is pure vakmanschap. Je moet gewoon kunnen wat je moet kunnen. En daar staat een auto en met die auto kan op een bepaalde limiet gereden worden. En bij limiet denken mensen altijd maar dat als je niet op die limiet durft te rijden, dan ben je een mietje. Maar zo simpel is het niet, want het gaat er gewoon om die perfectie, die subtiliteit. De grootste fout die gemaakt wordt vaak door autocoureurs, de mindere autocoureurs, is dat ze over de limiet gaan. En dat gebeurt in langzame bochten, dan rijden ze de grip voorbij, zeg maar. Dus dan remmen ze te laat, dus dan gaan ze met het remmen over de limiet en dan gaan ze te hard de bocht in. En gewoon om dat tot de perfectie voor elkaar te hebben, dat je in de bochten waar je heel veel neerwaartse druk hebt, door het ground effect van die auto's en de vleugels, daar is het commitment. Want dat ground effect zorgt dat je niet meer op gevoel echt kunt rijden, omdat die zo stevig vastgeplakt zit, moet je soms gewoon op basis van commitment en veel minder dan alleen maar gevoel, moet je gaan zeggen, nou, dit moet hij kunnen. En dan laat je gewoon je voet staan. Dus dan moet je je gevoel en je verstand vaak voorbij. Mm-hmm. Dus tussen dat commitment en die finesse van dat gevoel, dat je gewoon overal op de limiet rijdt en niet overheen. Dat is het gevoel. En dat is een vak wat Max gewoon verstaat als geen ander. En klaarblijkelijk Perez niet, gewoon iets minder. Ook natuurlijk hartstikke goed. Maar ja, dat is het nadeel van Max. Max die zorgt ervoor dat hele goede topcoureurs er iets minder goed uitzien.
Ja, dus Perez kan daar nog wat van leren dan op dat vlak.
Ik hoop dat hij dat denkt, want daar zit het wel. Ja.
Ja. Je noemde hem al even, hè? De verrassing eigenlijk wel van het weekend. Lando Norris, ook driver of the day. Hij reed natuurlijk met nieuwe onderdelen op zijn McLaren. En die leken te werken, want hij werd uiteindelijk vierde. Daarmee wist hij dus ook zowel Mercedes als Aston Martin voor te blijven.
Ja.
Wat vind jij? Terechte driver of the day ook?
Oh, absoluut. Ja. Ja, kijk, hij is ook gewoon een leuke vent. Je ziet wel dat het nadeel van een topauto, dat hebben we in de jaren van Schumacher en van Hamilton natuurlijk ook gezien. Het nadeel van een topauto is dat je daardoor vergeet dat die jongens ook keihard kunnen rijden. Mm. Dus Max die legt weer een wereldprestatie neer. Dus ik denk de driver of the day is niet altijd en noodzakelijk gewoon degene die de beste prestatie heeft verricht, maar die gewoon binnen zijn eigen potentieel gewoon top gepresteerd heeft. En dat is Lando natuurlijk wel. Kijk, qua persoonlijkheid is hij een beetje misschien wel de Tamagotchi van de hele grid. Hij is gewoon zo'n leuke kerel. Zodra je hem aan het woord ziet en of hij dan blij is of teleurgesteld. Het is gewoon een ontzettend leuke vent. En hij kan ongelooflijk hard rijden. Dat is mooi om te zien. Nee, dus terecht te rijden van de dag.
Ja, en wat belooft dit dan voor McLaren, denk je?
Nou ja, ik hoop veel. Want ik vind het toch wel heel knap. Echt heel veel respect voor wat ze doen. Want ga er maar aan staan. Kijk even bedrijven als Ferrari en Mercedes en Alpine. Natuurlijk op de achtergrond natuurlijk Renault. Dat zijn nogal bedrijven. Als je ook even het autoconcern erbij neemt. En als jij dan gewoon als team van McLaren sneller vorderingen kan maken dan zij. En dat je een beetje beter kan presteren dan zij. Nou, dat is erg knap hoor.
Ja, dus hopelijk kunnen ze dat doorzetten in Silverstone dan deze week. Want qua teams, hè, als we Red Bull buiten beschouwing laten, dan leek Ferrari dit weekend toch wel best of the rest. Aston Martin en Mercedes vielen wat tegen. Hoe verklaar jij dat het niet zo lekker liep bij die twee teams dit weekend?
Nou, dat is dan even de momentopname. Hè. Als we gewoon even de laatste 4-5 races pakken, dan kun je wel concluderen dat tussen Ferrari, Aston Martin, McLaren, ik denk ook Alpine. Daar zit niks tussen. En dan dit weekend hadden we ook in één keer een haas met Nico Hulkenberg die zich daar even bemoeide met die strijd.
Ja.
Dus er was één kwalificatie of training geloof ik, waar er 5 verschillende auto's in de top 6 zaten. En dat geeft wel even aan. Gewoon er zijn ongeveer, we hebben natuurlijk Red Bull, maar daarnaast heb je ongeveer 5-6 verschillende teams die op hun dag gewoon supersnel zijn. Maar op hetzelfde moment zie je dat Mercedes nu een wat minder weekend had. Nou, historisch gezien gaan ze op Silverstone altijd heel erg goed. Mm-hmm. Dus ik denk dat zoals het hier was, zo gaat het in Silverstone niet zijn. Ik denk dat het daar nog dichter bij elkaar gaat zitten. Maar het is wat dat betreft gewoon een prachtig seizoen.
Ja. Dan nog even naar Nyck de Vries, want hij startte vanuit de pitstraat en werd naar zijn late penalty uiteindelijk 17e. Maar hij keek wel heel tevreden terug op zijn race. Hè. Hij noemde het een solide wedstrijd, ook het maximaal haalbare. Hoe kijk jij daarnaar?
Kijk, dat hij daar zelf zo op terugkijkt, hè, ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Want wat belangrijk is gewoon de mensen die hem aanstellen als rijder, wat vonden die ervan? En wat was zijn prestatie over het hele weekend? Hoe is die? Want ook al zou hij een hele goede race gehad hebben, dan moet je gaan kijken, ja, maar hoe was de kwalificatie, de vrije training, enzovoort, enzovoort. Dus toch de mensen die hij nodig heeft voor de toekomst, om hem van een stoel te voorzien, wat die ervan vonden, dat is denk ik heel belangrijk. Kijk, mijn mening daarover, ja, het is altijd zo makkelijk als iemand vanuit een moeilijke situatie achter in het veld iets moet gaan proberen. Dat is bijna een onmogelijke opgave. Dus Nyck heeft het gewoon heel zwaar. En gewoon als collega en landgenoot en noem maar op, gun je hem natuurlijk het allerbeste. Maar ja, hij zal het zelf moeten doen. Ja. Want er zijn en er gaan weer rijders komen en die stappen in en die zijn gelijk snel en die presteren. Kijk naar een Piastri, die finisht ook niet iedere race in de punten. Maar zodra die bezig is, is er altijd iets dynamisch aan de gang. Je ziet gewoon dat of hij zit in een goede ronde, die werd hem dan afgepakt. Dat is bij Nyck dan ook een aantal keren gebeurd. Maar een mooi voorbeeld is denk ik die Piastri. Want die laat gewoon pieken zien.
Ja.
En wat belangrijk is voor een rijder als die pieken er maar zijn. Al is het in een vrije training, al is het maar één ronde. Als je maar één van die trainingen hebt waar je even schittert en waar je laat zien gewoon waar je van gemaakt bent, dan is dat prima. En daar zoekt Nyck nog naar. Ik hoop dat hij het voor elkaar krijgt. Want het is een genadeloze wereld. Als je niet presteert, lig je eruit.
Ja, precies. Net als in Canada had hij natuurlijk opnieuw een incident met Kevin Magnussen, zagen we. Daarvoor kreeg hij dan uiteindelijk een 5 seconden tijdstraf. Wat vond jij van dit moment tussen die twee coureurs?
Nou, ik vond niet zoveel voorstellen. Een race-incident. Maar het was wel een weekend van de klikspaan.
Want ja, dat sowieso.
Iedereen die zat gewoon op de radio te mekkeren over hij doet dit, hij doet dat. Ja, ik heb vroeger altijd geleerd, klikken mag niet. Maar tjonge, jonge. Dus dat
ging gisteren niet op.
Maar ook gewoon het hele verhaal, track limits. Het is gewoon een belachelijke situatie. En als je dan kijkt, ja, waar heb je het over? Om even een voorbeeld te geven. Stel nou dat je gewoon van de een op de andere training zegt van oké, we heffen de track limits op. Hè? Veel succes. En als je denkt dat het sneller is, doe wat je niet laten kan. Wat ga je dan zien? Dan gaan die auto's hooguit 50 centimeter meer buiten de baan. Een halve meter. Want als je nog verder dan dat gaat, wordt het weer langzamer.
Precies, dan verlies je weer.
Dus vooral die twee laatste bochten, laat gaan. Als je die eerste bocht 10 te wijd gaat, dan rij je hele auto op die broodjes vaak krom. Die zaag je bijna in midden. Dus dat zijn genadeloze hoge broodjes. Dus dat wil je helemaal niet zijn. Dus het feit dat jij gewoon even over die lijn gaat, what's the big deal? Ik bedoel, staat daar wegenbelasting op of zo? Of is die verf heel duur? Of denk je van, ja, waar heb je het in godsnaam over? Laat gaan, geef vrij. En dan moet je kijken wat een werk ze eraan hebben. En wat voor onduidelijkheid creëert.
1200 potentiële overtredingen, hè, van die track limits. Dus ze waren natuurlijk later nog bezig.
Het is toch geen tennis? Daar heb je trackline technology en noem maar op. Dus zorg dat je of een circuit ontwerpt dat buiten de lijnen niet loont. Of geef het vrij. In Zandvoort, succes. Als je daar denkt de bocht af te kunnen snijden en sneller kan zijn. Dat gaat gewoon niet. Mm. Dus ook al zou je alle track limits vrijgeven in Zandvoort. Er is nergens waar je daar voordeel uit kan halen. En in Oostenrijk, met name die laatste twee bochten. Als je het inderdaad vrijgeeft, dan zul je zien dat ze misschien 1 achterband breedte verder buiten de pijn komen. En that's it. Leg die lijn gewoon even een meter naar buiten, dan heb je het ook opgelost. Ja. Maar ik bedoel, moet dat dan gebeuren? Dat is toch, je neemt jezelf toch in de maling?
Ja, de stewards waren het in ieder geval wel over eens van, hè, er moet een oplossing komen voor de track limits probleem.
Het slaat er gewoon nergens op. En dan kun je natuurlijk gaan zeggen, ja, maar dat geldt voor iedereen en dit of dat. Ja, dat snap ik wel. Maar doe niet zo moeilijk. Weet je, moet een Max daar nu ook gewoon heel erg op gaan letten van, oh, dit of dat. En natuurlijk is het knap van die rijders die snelle ronden weten neer te zetten. Gewoon binnen die lijnen, precies, nou, prima. Ja. Maar de discussie moet toch niet zo ver gaan. Kijk, die bocht 1, hè, daar kun je misschien nog wijd gaan. Maar op een gegeven moment, als je te wijd gaat, leg je ook meer afstand af. En moet je weer terugkomen. Dus uiteindelijk loont het toch niet. Maar laat gaan of verleg die lijn of wat dan ook. Mensen hebben het dan over grindbakken. Nou, daar moet je helemaal niet aan beginnen.
Ja, daar wou ik je nog naar vragen. Wat vind je daarvan? Grindbak, bocht 9, bocht 10?
Grindbakken, ik bedoel, hebben we nog niet genoeg rode vlaggen? Het is toch gewoon, ja, tegenwoordig voor iedere graspriet die op de baan valt of noem maar op. En gelukkig zagen we in deze race een paar keer een lokale gele vlag in een bocht. Mm-hmm. Eén bocht is een probleem. Die auto die staat al heel ver weg. Dus qua kansberekening is er een hele kleine kans dat een gevaar oplevert. Als je dan in die bocht gewoon een gele vlag doet. Alleen in die bocht, niet een hele sector, maar alleen in die bocht. Zodra je daar gewoon voorbij die auto bent, hup, gelijk weer groen. Dan pak je het op een praktische manier aan. Dan moeten mensen iets eerder remmen en noem maar op. En dan is er niets aan de hand, maar nu gelijk een virtual yellow. Dus het hele circuit, omdat er daar één auto staat, moet je over het hele circuit langzaam rijden. Ja, waarom? Het is gewoon met voetbal zeggen we, dan ga je een wedstrijd doodfluiten. En hier, ja, al die rode vlaggen die vaak overdreven zijn. En dan in dat contrast, als je dan kijkt naar Spa-Francorchamps, wat daar gebeurt, waar gewoon een race gestart wordt onder absurde situaties. Bakken uit de hemel, jonge rijders. Dan denk je van is logica en gezond verstand nou met vakantie of wat is er aan de hand?
Ja, dus daar hebben ze echt nog wel wat
Tuurlijk, ja, te gewoon ja. Los het simpel op. Kijk even nuchter naar die track limits. Ja, maar ook real time. Gewoon hup, weet je, tussen de eerste en de volgende training. Van die teams wordt verwacht dat als er één situatie is, dan als ze op het juiste moment beslissen, kom binnen, dan is het prima. Als ze dat 10 of 20 seconden later beslissen, dan gaan ze met pek en veren door hun eigen dorp, want dan snappen ze die strategie niet. Dus die teams, die worden genadeloos gestraft als ze ook maar één verkeerde beslissing nemen. En bij ons gaat er maanden, zo niet jaren overheen, voordat er iets gecorrigeerd wordt of bijgesteld wordt. Probeer sneller en adequater te handelen. Neem beslissingen, want zo ingewikkeld is het toch allemaal niet?
Ja. Nou goed, de Grand Prix van Oostenrijk staat in ieder geval tot en met 2030 op de kalender. Dus hopelijk vanaf volgend jaar dan minder track limits en gedoe. Ja. Ja. Dan om af te sluiten. Aankomend weekend staat alweer de volgende race op het programma. De Grand Prix van Groot-Brittannië op het iconische circuit van Silverstone. Ja. Wat verwacht jij voor die race dit jaar?
Ik denk dat het heel erg dicht bij elkaar gaat zitten. En natuurlijk hebben we Red Bull op eenzame hoogte. Maar omdat er hier wat meer vrije trainingen zijn, waar teams toch nog wel in staat zijn om een klein beetje de updates die ze hebben. Want die zijn vaak specifiek voor een circuit. Dus de updates die bijvoorbeeld voor Lando Norris in Oostenrijk heel goed werkten, of die hier ook zo goed tot uiting gaan komen, moet je allemaal maar afwachten. Ik verwacht van wel. Maar ja, als je naar de historie gaat kijken, dan Red Bull is overal snel. Maar de Mercedes die zijn vaak heel snel op Silverstone. Ferrari zit er ook altijd goed bij. En als je dan nog Aston Martin en McLaren daar ook bij voegt. En Alpine zal ook wel hier of daar weer meedoen. Dan het wordt gewoon ongelooflijk spannend. En hopelijk straks om de top 3 ook.
Ja, nou, laten we hopen op een heel mooi en vooral spannend raceweekend.
Absoluut.
Dankjewel Jan en heel graag tot de volgende.
Graag gedaan, dank je.
Hey, it's Austin James. If you're like me, trying to live your best life while living with diabetes, you can relate to worrying if you're doing a good job managing your diabetes. I use the FreeStyle Libre 3 Plus sensor to get real-time glucose readings and see the impact of every meal and activity to make better decisions. The FreeStyle Libre 3 Plus sensor can help me live life with diabetes on my own terms, and it gives me more time for the things I love, like being a dad and a musician. Now this is progress. Learn more at freestylelibre.us.
for prescription only. Safety info found at freestylelibre.us.